Goedemorgen. Ik wou vanmorgen een stukje lezen uit de profeet Jeremia. Truus, hier ligt hij.
Ik had hem hier neergelegd.
Ja, Truus controleert mij. Die gaat het zorgvuldig controleren of ik goed lees. Jeremia, een heel bekende profeet. En ik lees u een klein stukje uit hoofdstuk 1 en daarna uit hoofdstuk 32. De roeping van Jeremia gaat het hier over. Ja, het is inmiddels geprojecteerd. Daar staat dit. Hier volgen de woorden van Jeremia, de zoon van Gilkia, afkomstig uit het priestergeslacht uit Anatot in het gebied van Benjamin. De Heer richtte zich tot hem in het 13e jaar dat koning Josia, de zoon van Amon, over Juda regeerde. Ook sprak hij tot hem tijdens de regering van koning Jojakim, de zoon van Josia, en in de jaren daarna tot het einde van het 11e regeringsjaar van Zedekia, de zoon van Josia. In de 5e maand van dat jaar werd Jeruzalem in ballingschap gevoerd. En de Heer richtte zich tot mij, voordat ik je vormde, in de moederschoot, had ik je al uitgekozen. Voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd en je een profeet voor alle volken gemaakt. Ik riep, nee Heer, mijn God, ik kan het woord niet voeren, ik ben te jong. Maar de Heer antwoordde, zeg niet, ik ben te jong, richt je tot iedereen naar wie ik je zend. En zeg alles wat ik je opdraag. Wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan en je redden, spreekt de Heer. En de Heer strekte zijn hand uit, raakte mijn mond aan en zei tegen mij, hiermee leg ik mijn woorden in jouw mond. Nu op deze dag geef ik je gezag over alle koninkrijken en volken, om ze uit te rukken en te verwoesten, om ze te vernietigen en af te breken en op te bouwen en te planten. En de Heer richtte zich tot mij. Wat zie je, Jeremia? Ik antwoordde, ik zie een amandeltwijg. Dat zie je goed, zei de Heer. Zo snel als een amandelboom in het voorjaar uitbot, zo snel laat ik mijn woorden uitkomen. En de Heer richtte zich opnieuw tot mij. En wat zie je? Zei de Heer. Ik zei, ik zie een gloeiende hete kookpot die vanuit het noorden overhelt. En de Heer zei, vanuit het noorden zal onheil over alle inwoners van dit land worden uitgestort. Ik roep de volken van alle koninkrijken uit het noorden op, spreekt de Heer, en zij zullen dit land binnenvallen en hun tronen voor de poorten van Jeruzalem zetten, rondom de muren en om alle andere steden van Juda. Ik zal het volk vonnissen voor al het kwaad dat het heeft gedaan. Ze hebben mij verlaten, wier ook gebrand, voor andere goden en geknield voor wat ze zelf gemaakt hebben. Jij, Jeremia, maak je gereed en zeg hen alles wat ik je opdraag. Tot zover dit gedeelte. En dan ga ik nu een aantal hoofdstukken verder. Hoofdstuk 32, dat is 40 jaar later. Dan gebeurt er dit. En dan begin ik in Jeremia 32, vers 6, dat staat er al. En Jeremia zei, de Heer richtte zich tot mij met de woorden, ga naar mij, de zoon van je oom Salem is naar je onderweg, om te vragen zijn akker in Anatot van hem te kopen, omdat jij als losser de plicht hebt die in de familie te houden. En het gebeurde precies zoals de Heer had gezegd. Mijn neef Ganemel kwam naar het kwartier van de paleiswacht en vroeg mij, koop alsjeblieft mijn akker in Anatot, in het gebied van Benjamin. Jij hebt immers als losser het recht van de eerste koop. Jij kunt hem in de familie houden. Ik begreep dat dit een opdracht van de Heer was en kocht de akker van mijn neef Ganemel uit Anatot. Ik stelde een koopcontract op, verzegelde dat in aanwezigheid van getuigen en betaalde Ganemel 17 sikkel zilver, die ik afwoog in een weegschaal. Ik gaf zowel het verzegelde contract waarin de bepalingen en de voorwaarden waren vastgelegd, als het open contract aan Baruch, de zoon van Neria, de zoon van Maaseia. Dat deed ik ten overstaan van mijn neef Ganemel en de getuigen die het contract mede hadden ondertekend en in aanwezigheid van alle Judeërs die zich aan het kwartier van de paleiswacht bevonden. In hun bijzijn gaf ik Baruch de volgende opdracht. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël, stop deze contracten, zowel het gesloten als het open contract, in een kruik. Dan blijven ze lange tijd in goede staat. Want dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Eens zullen in dit land opnieuw akkers, huizen en wijngaarden worden gekocht. Tot zover. Goh, mooi. Je hebt het goed begrepen, Arjen. Daar hoort een loflied bij. Een lied van hoop. Een melodie van vreugde hoort erbij. Bij zulke woorden er zullen weer akkers gekocht worden in een land wat hopeloos kapot was. Als ik de prediking een thema zou willen geven voor deze morgen, dan zou ik zeggen, een melodie van onze God. Dat zou ik eronder willen schrijven. Daar wil ik het ergens over hebben. Jeremia, hij is een profeet die ontzettend betrokken was bij de politieke en bij de sociale misstanden in zijn tijd. En als je zijn boodschap wilt uitleggen, dan voel je als het ware ook daarin de tijd waarin we zelf leven. Ook met ontzettend veel onrecht en misstanden. Je kunt meevoelen met Jeremia. Hij was daar ook zeer bij betrokken. Het raakte hem. Ik zou zeggen, zijn prediking is dan ook behoorlijk confronterend als je dat ook op je eigen tijd betrekt. Maar het is vooral een boodschap van hoop. Dat wil ik in eerste plaats ook meegeven. Ongetwijfeld is hij een van de grootste en de boeiendste profeten van Israël geweest. Er zijn maar liefst 52 hoofdstukken. Een dossier van 52 hoofdstukken, dat staat dan in de Bijbel opgetekend. Baruch, een vriend van Jeremia, die had alles nauwkeurig opgetekend. Om het voor ons vast te leggen ook. Dat ook wij het kunnen lezen, dat wij erdoor bemoedigd kunnen worden. Maar als je dat hele boek zo eens in één keer uitleest, dan denk je, wat een leven. Allemachtig, wat een leven. In de gevangenis, uit de gevangenis, geslagen, gemarteld, weer in de gevangenis. Onvoorstelbaar. Wat een lijden heeft die man meegemaakt. Het is een verhaal van een moedig mens. Maar in zijn positie als profeet was hij ooit ook kwetsbaar. En hij had dan ook een leven, vaak een diep ongelukkig bestaan. Dat moet je wel vaststellen. Er is in de Bijbel volgens mij geen profeet die zo het lijden ook vertaald heeft. Ook het lijden van de komende Messias, die ook door de profeten wel de lijdende knecht des Heren wordt genoemd. Dat heeft Jeremia als geen ander vertaald en als het ware gedragen. 40 jaar lijden aan zijn volk. Net zo lang als de reis van Israël door de woestijn. Zo lang heeft hij ook geprofiteerd, maar ook geleden aan zijn volk. Jeremia heeft het geweten. En die heeft het gevoeld aan zijn lijf, wat kruisdragen is. Als je denkt, als je praat over kruisdragen, moet je Jeremia lezen. Dan weet je wat kruisdragen is. Een mens om van te houden. Dat wel, als je zo zijn boek dichtslaat, dan weet je, dit is echt een mens om van te houden. Maar, hij hield van zijn God. En daarom werd hij gehaat. Dat is het probleem. En dat, als je dan ook vergelijkt met onze tijd, wat zijn er mensen die gehaat worden vanwege hun geloof? Of omdat ze anders zijn? Ik zou zeggen, onze tijd verschilt niet zo met de tijd waarin Jeremia leefde. Dat is het probleem een beetje. Je zou er moedeloos van worden, als je dat van Jeremia leest, maar ook toch een beetje als je je eigen tijd ziet. Moedeloos van zoveel dingen, die maar niet veranderen. Het lijkt wel of het altijd weer doorgaat. En daarom begin ik ook bij de roeping van Jeremia. Want daar ligt toch een basis. He, geroepen worden. He, dat is voor hem, maar ook voor ons best iets om over na te denken. Wat is dat? Waar mag ik dan op rekenen? Wat is geroepen worden? Je krijgt geen briefje uit de hemel. Daar zijn jullie inmiddels al lang achter. Dat is, zo gaat dat niet. Maar laat ik het zo zeggen. Het is een stuk levensgeschiedenis. Eigenlijk een geloofsontwikkeling. En dat is soms een proces van jaren. Waarin je de bemoeienis van God in je leven gaat herkennen. Ik zou dat juist de melodie van God willen noemen. Het herkennen dat God iets met je doet. Dat God iets in je binnenste in beweging zet. Het is net als met een melodie. Er zijn melodieën die maken blij. Daar ga je als vanzelf wat mee dansen. Ik ben niet zo'n danser, maar och, ik deijn af en toe ook wel eens een beetje mee. Maar er zijn ook liederen, melodieën, daar word je, ja, die ontroeren. Die kunnen je aanraken. Die raken als het ware een snaar in je binnenste. Waardoor je aangeraakt wordt. Nou, zo wil God ook tot ons spreken. Laat ik zo zeggen, hij wil ons zo tot ons spreken dat het iets doet resoneren in ons binnenste. Waardoor we weten, dit is van God. Dit is de melodie van God. God wil tot ons spreken. God wil eens dat we iets doen. Dan resoneert als het ware de stem, de roeping van God, die resoneert in je binnenste. En zo kun je als het ware leren die melodie van God te herkennen. Dat is dat God benoeienis met je heeft. En daar begin ik ook bij Jeremia. Ook bij zijn roeping. We hebben gelezen hoe dat begonnen is. Ik vormde je in de moederschoot. Ik heb je gekend voordat je werd geboren. Ik heb je gewild. Ik hou zielsveel van je. Ja, die laatste twee zinnen staan er natuurlijk niet letterlijk. Maar dat, ik zou zeggen, dat wordt meegedragen, dat klinkt mee in die melodie. Als God zegt, ik heb je voor je geboorte kende ik je al. Dat betekent dat hij je gewild heeft. En dat hij zielsveel van je houdt. En dat is juist het geheim van die melodie. Daar klinken dingen in mee. Van de liefde en de trouw van God. Die hoor je. En het begin, ik zou zeggen, dat begin is juist de diepste basis van elke roeping. Dat geldt voor Jeremia, geldt ook voor ons. Dat begin, die identiteit, om zo te zeggen, die je in God hebt. Daarin is je roeping, je bestaan is daarin verankerd. Dat is het geheim daarvan. En juist die basis. Als die basis sterk in je leven aanwezig is, dan is dat ook bepalend hoe sterk je in die roeping kunt staan. Daar kun je immers altijd op terugvallen. Van u ben ik. U kent mij. Wat er ook gebeurt. Daar val je op terug. Op die identiteit, die liefde en die trouw van God. Het is net als bij een kind. Hier lopen allemaal van die stoere jochies en meiden langs door de zaal. Sarah en Mark, stoere kinderen. En dan vallen ze. En wat gebeurt er dan als ze vallen? Huilend rennen ze naar hun papa en mama. Niet naar mij. Nee, naar hun papa en mama. Want daar vinden ze liefde en troost. En een kus. En dat hoeven ze helemaal niet te verdienen. Dat is daar gewoon. Dat is hun basis. Dat is hun basisvertrouwen. En juist omdat dat hun basisvertrouwen is, is het zo belangrijk. Ik zou zeggen, het is van onschatbare waarde voor elk kind. En elke opvoeder weet dat. Elke psycholoog kan je dat vertellen. En daarom zijn er helaas ook zoveel kinderen waar het misgaat. Omdat die basis er niet is. Dat is zo belangrijk. Maar het is net zo goed belangrijk voor een kind van God om die basis te hebben in je relatie met God. Je hoeft daar geen liefde te verdienen. Dat is daar gewoon. Hij kent je vanaf de geboorte, vanaf de moederschoot. Dat is je identiteit. Daar mag je altijd heen gaan. Hij is daar trouw in. Dat is het geheim. Daarom wordt Jeremia ook met die basis op pad gestuurd. Stel je voor, als hij die basis niet had, dan was het nooit goed gegaan bij de man. Met zoveel lijden. Maar die basis, die heeft hij meegekregen aan het begin van zijn profetische bediening. Alleen die melodie van God, die was bij hem wel een roeping. Hij kreeg daarin wel een roeping. Een profeet voor alle volken. Dat zou hij zijn. Dat is nogal wat. Een profeet voor alle volken. O nee, zegt hij. O nee, Heer, mijn God, dat kan ik niet. Ik ben veel te jong om het woord te voeren. Nou, ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. Veel te jong om het woord te voeren. Ik heb er geen woorden voor. Dat hebben we gelezen net. Maar dan zegt de Heer, zeg niet, ik ben te jong. Richt je tot iedereen naar wie ik je zend. En zeg alles wat ik je opdraag. Wees voor niemand bang. Want ik zal je terzijde staan. Nou, als je dat nou hoort, dat klinkt je toch als muziek in de oren. Als dat tot je gezegd wordt, nota bene door de grootste God. Door de God van hemel en aarde. Die zegt, ik zal je terzijde staan. En ik zal je redden. Waar zou je dan nog bang voor zijn? Dat is de melodie van God. Die muziek, die mag je in je oren klinken. Daar kun je mee, met bazuingeschal, dat kun je dat bejuichen, om zo te zeggen. Daarom deed Arjan dat ook. Er zijn heel wat dingen die we kunnen bezingen en bejubelen. En daar staat er, en de Heer raakte zijn mond aan en zegt daarbij, hiermee leg ik mijn woorden in je mond. Hij hoeft ze zelf niet te bedenken, de woorden. Goh, wat zal ik nou zeggen? Nee, hij krijgt de woorden van de Heer. Die mag hij zeggen. De Heer legt de woorden in zijn mond. En dan krijgt Jeremia het eerste visioen. Een amandeltwijg. En hij kent als het ware daarin de melodie van God. Wat zie je, Jeremia? Ja, een amandeltwijg. Daar gaat iets mis. Ja. Een amandeltwijg. Nou, wat is daar nou voor bijzonders aan? Een amandeltwijg. Ja, toch wel. Dat misschien kennen wij kennen het misschien niet. Wat een amandeltwijg voor bijzonders is. Maar daar wel, in het oosten. Daar wisten ze het wel. Zijn naam was Wekker. Of Wachter. Dat was de naam van die amandeltwijg. Want ver voordat de winter afgelopen was, ik zou zeggen deze tijd, ging dat, alle bomen nog helemaal kaal. Begon die amandeltwijg al te bloeien. Met prachtige witte bloesem. Het was echt een teken van hoop. Dat gaf die amandeltwijg. Een teken van hoop. Zo waakt God over ons. Zo waakt God over een wereld. Ook over een wereld die vol is van onrecht. En zo waakt God als de kerk blijft slapen. God waakt. En dat is voor de een is dat een troost, maar voor de ander ook een waarschuwing. Een troost voor het wat zwak is, wat lijden moet ondergaan, wat onrecht verdraagt. Daar is de geweldige troost voor. Maar een oordeel is het over wat onrecht doet en wat het onrecht laat geworden. Daarom zeg ik ook, een wereld waar onrecht is en een kerk die slaapt. Maar God blijft waken. Zo was het in die tijd. Wat Jeremia was. Onrecht te alle tijden. En een priesterschap. Een tempeldienst. Waar de huichelarij van afsprong. Maar God waakt. Er komt een nieuwe tijd. De amandeltwijg die bloeit. God waakt. Over zijn volk. Eenmaal zal hij opstaan. Zegt de Bijbel. En machten te breken en een einde te maken aan alle onrecht. Daarom die kokende pot. die volgt op het volgende wet. Die kokende pot, het oordeel wordt aangekondigd. En Jeremia, die is daar de boodschapper van. God waakt over zijn boodschap. Maar gelukkig, hij waakt ook over zijn boodschappen, jongens. En dat mag ons een troost zijn. Dat was een troost voor Jeremia, maar ook voor ons. Tegen wil en dank is hij woordvoerder geworden van, ja, van Gods oppositie, zou je zeggen. Van Gods oppositie. En soms deed hij dat onder protest en diepe klacht. Op een gegeven moment is hij naar de tempel gegaan en hij heeft daar de priesters, ja, de wacht aangezegd, om zo te zeggen, in naam van God. Vanwege hun huichelarij, vanwege hun offers aan de Baal, notabene in de tempel, stonden ze daar te offeren en wierook te branden voor de Baal, voor afgoden die ze zelf gemaakt hadden. En dan spreekt Jeremia daar een oordeel over uit. En de priesters, ja, woedend natuurlijk, ze grijpen hem vast, stokslagen krijgt hij, en dan wordt hij boven de poort, wordt hij opgesloten in het kamertje, boven de poort, en daar vastgezet in een blok. Goed vast, hij kon er niet meer weg. En dat was nou uitgerekend de plek waar ze geestelijk gestoorden in opsloten, zodat ze de liturgie en de dienst niet konden verstoren. Daar werden die mensen opgesloten. En zo werd hij monddood gemaakt. Monddood gemaakt door hem gek te verklaren. Sluit hem maar op in het hok voor geestelijk gestoorden. Dan kunnen wij vrij onze gang gaan in de tempel. En zo komt hij tot een diepe klacht in hoofdstuk 20, moet u maar eens lezen. Een diepe klacht. Een diepe vernedering ook is dat. Dat hij zo aangepakt wordt als profeet. Maar midden in die klacht verandert dat. Verandert dat ineens in een loflied. Juich de Heer, want hij is goed. Ineens dwars door dat, die diepe klacht heen. Ik denk dat de Heer tilt hem als het ware even op. En hij komt als het ware terug even bij zijn identiteit. Wat God in het begin gezegd heeft. Ik ken je vanaf de geboorte. Van u ben ik. Van u ben ik. U kent me, hoe ik mij ook voel. Dat is waarom hij tot een loflied komt. Wat er ook gebeurt en hoe ik mij ook voel. Hij kent me. En hij houdt van me. Ik mag er zijn. We hebben net gezongen met de kinderen. Je mag er zijn bij hem. Hij krijgt het ware deel aan dat oergeloof dat de psalmen doortrekt. En wat bijvoorbeeld ook het boek Job doortrekt. Het geloof ook al word ik niet gered, ik ben gered. En ook al verlies ik alles, ik ben geen verlorene, want hij houdt van me. Ik ben bij hem, ben ik waardevol, blijf ik ook altijd waardevol. Hij staat als het ware symbool voor geloof en hoop in God, dat overeind blijft midden tussen de puinhopen. Nou, die puinhopen, die hebben we gezien ook op tv. Dat je daar je geloof en je hoop in God vasthoudt, dat mag een wonder heten. Dan moet je wel een sterke identiteit hebben bij God. Hij houdt van me. Wat er ook gebeurt, hij kent me. En daarmee staat hij ook symbool eigenlijk voor Jezus Christus. De man van smarten. Geloof in God en hoop vasthouden. In de puinhopen van de wereld. In de puinhopen misschien van je leven. Ik zal je terzijde staan, zegt God. Ik zal je terzijde staan en ik zal je redden. Dat heeft de Heer gezegd, we hebben het gelezen. Maar als ik nou een voorzichtige conclusie mag trekken, dan is dat beslist geen garantie voor een succesvol bestaan. En ik denk eerlijk gezegd, ik kan dat voorzichtig wel bij weghalen. Dat is gewoon een conclusie. Het is geen garantie voor een succesvol bestaan. Of voor een goed bestaan. Het moet vooral leuk blijven, zeggen wij dan. Dat vinden we vaak. Het moet vooral leuk blijven. Nou, dat Jeremia daarmee begonnen was, dan was hij het eerste jaar al opgehouden. Het moet vooral leuk blijven. Nee, het is geen garantie voor een succesvol bestaan, maar wat dan wel? Wat dan wel? Dat integreert, maar wat dan wel? Als God zegt, ik zal je terzijde staan en ik zal je redden. Wat is dan wel het voordeel daarvan? Nou, dan ga ik even verder. Dan ga ik 40 jaar verder. Eens kijken, ja. Nee. Dan ga ik 40 jaar verder. Dat hebben we net gelezen in hoofdstuk 32. We zijn inmiddels aangeland bij het jaar 587 voor Christus. Dat is het rampjaar voor de geschiedenis van Israël. En in het bijzonder het rampjaar voor de geschiedenis van het koninkrijk Juda. Dat is het zo. Jeremia had daar tegen de koning Zedekia. Dat is de laatste koning van het koninkrijk van Juda. Had hij tegen Zedekia het woord van God gesproken. Ook weer God die legt de woorden in zijn mond. En met de wetenschap, God zal me terzijde staan. Wat er ook gebeurt. En hij zegt tegen de koning Zedekia dat ook hij gevangen genomen zou worden en weggevoerd naar Babel. Evenals de rest van Jeruzalem. Terug naar Babel. Moet je dat even goed voorstellen. Terug naar Babel. Die hooghartige stad Babel. He, waar ze ooit een toren tot in de hemel wilden bouwen. Weet u nog? In het begin van de Bijbel staat dat. Na de zondvloed. We bouwen een toren tot in de hemel. Nou, de mensen daar zijn geen steek veranderd. Ze denken nog dat ze de hemel in hun macht hebben. En dan worden de Israëlieten nota bene teruggevoerd naar die hooghartige stad. Het land waar de aartsvader Abraham ook ooit ontvluchtte. En die ging naar het beloofde land, het land van God. Hij ontvluchtte Babel. En nou worden ze teruggehaald, teruggestuurd, teruggebracht, gedeporteerd naar Babel. Die afschuwelijke stad. Het godloze Babel, dat is altijd de tegenstad van Jeruzalem geweest. De hele Bijbel door. Dat zie je ook in het boek Openbaringen. Dan zijn dat de twee tegenpolen. De godloze stad Babel en de heilige stad Jeruzalem in Israël. Altijd tegen elkaar staan die. En daar worden ze heen gevoerd. Nou, u begrijpt wel, erger kan Jeremia het niet maken om dat te zeggen. En de koning is dan ook woedend. En met hem natuurlijk de elite die om hem heen staat. En zo wordt hij weer in de gevangenis gezet. En hier zit hij dan ook in de gevangenis. Dat is ook de reden dat hij daarheen gaat. Maar dan is hij daar toch weer de profeet van hoop. Ondanks dat gebeuren is hij toch weer de profeet van hoop. God spreekt tot hem in de gevangenis. Je neef zal komen met het voorstel om een akker te kopen. Wel nu, Jeremia, koop die akker. Dat zegt God tegen hem. Koop die akker. En het gebeurt precies zo als de Heer gezegd heeft. Neef Ganael die gevlucht is uit Anatot, want ja, de akkers en de dorpen waren daar plat gebrand. Hij moest vluchten voor zijn leven en zo komt hij in Jeruzalem. Zonder geld, zonder goed. Hij had geld nodig. Dus zo verkoopt hij de akker aan oom Jeremia. Die had kennelijk nog een oude sok ergens. Ja, en zo koopt hij de akker. En laat me eens even zien wat Jeremia nou echt koopt. Ja, dat koopt hij. Een aandeel in een failliete zaak. Die piek daar zo, dat was tijdens Joshua. Dat was de enige vrome koning. Toen ging het weer een beetje opwaarts. Maar daarna kwamen al die ellendige, goddeloze koningen. Waar staat, en ze deden kwaad wat in de ogen des Heren was. En uiteindelijk Zedekia, naar de slot, dan eindigt het in de nul, zeg maar. Een aandeel in een failliete zaak. Ik stel me zo voor dat Jeremia die dat contract nog eens bekeken heeft, zodat hij daar ging zitten en dat contract bekeken heeft, toen die neef van hem weg was en hij zat daar nog een poosje. En hij kreeg tranen in de ogen. Tranen in de ogen van blijdschap. Stralende ogen zat hij die akte te bekijken. Ja, want het was voor hem geen akte, geen aandeel van hier de zaak. Het was een aandeel van hoop, mensen. Want God had tegengesproken. Hij had als het ware de melodie van God allang gehoord. Hij zit daar in de gevangenis. En hij ziet dat er is een aandeel van hoop. Heel die tijd heeft hij dat geweten. Want zo zegt de Heer der Heerscharen, de God van Israël. Er zullen weer huizen, akkers en wijngaarden gekocht worden in dit land. Dus het was geen akte van failliet, een failliete zaak, geen failliet aandeel, maar een akte van hoop. Zo heeft hij die melodie van God gehoord. En zo heeft hij gesproken tegen al die mensen. God, er zullen weer huizen, akkers en wijngaarden gekocht worden. En het hoofdstuk 32 eindigt dan ook. Want ik zal hun lot ten goede keren, spreekt de Heer. En zo eindigt dat hoofdstuk 32. Ik zal hun lot ten goede keren. Hij is een profeet van hoop, dwars door alles heen. Dwars door alle lijden heen. En nou even tot slot nog. Gods melodie. Dat je kunt rustig zeggen, dat is een eeuwige melodie van liefde en ontferming. En wij zijn geroepen, allemaal zijn geroepen, om daarbij in te haken. Bij aan te haken. Juist bij die melodie. Dat is toch de bedoeling. In de hele wereld zijn talloze stemmen die daarin meezingen en meegezongen hebben. Door hun eigen kleine daden van liefde, van hoop, van vrede, van hulp, van gerechtigheid. Ieder heeft daar zijn plek in. Ieder mag daarin meezingen, in die melodie van God. Mensen, zou ik willen zeggen, mensen, laat die melodie van God, wat ook de melodie van Jezus Christus is, laat die als het ware in je hart iets doen resoneren. In je hart en in je leven. Laat die melodie niet overstemmen door de drukte van de wereld waar je in leeft. En ook niet door eigen belang. Maar laat het resoneren in je hart. Zodat je net als Jeremia hoop kunt bieden. Hoop in een lijdende wereld. Misschien maar een klein deel. Maar je kunt hoop bieden. Hoop bieden voor mensen in nood. Hoop bieden misschien wel in je eigen straat. Laat die melodie, ga daarin meezingen. Ga daarin meehaken. Mee zoals Jeremia. En als je goed luistert en de stilte opzoekt, om zo te zeggen. Als je goed luistert, dan kun je die melodie overal horen. In elke plaats. Amen. God zegen u. Ik wil nog zingen dat lied, dat ik er weer aansluit. Ik wil graag de muziekgroep naar voren hebben. 534, Gods heerlijkheid verschijnt. Thank you.
We zijn weer aan het eind van deze dienst gekomen. Piet, bedankt voor de boodschap die je hebt gebracht. Voor ik de zegen ga uitspreken, nog even het volgende. Na afloop van de dienst kunt u, als u dat wil, nog met mensen doorpraten of met iemand vragen voor u te bidden. Vandaag blijven daarvoor in de zaal Ellen Hendricks en Piet Weber staat hier. Ellen zit hier vooraan en Piet hebt u net gezien. Die heeft gesproken. Na de zegen is er in de koffieruimte koffie voor iedereen, ook voor onze gasten. Die willen we graag daarbij uitnodigen en ontmoeten. Als u straks de zaal verlaat, dan krijgt u ook nog een folder mee. Dat wil zeggen, vooral de mannen krijgen geloof ik een flyer mee. Dat is een flyer met een uitnodiging voor de Noordermannenavond op vrijdagavond 9 maart. Dan wil ik nu graag de dienst afsluiten met de zegen. Wilt u daarbij gaan staan? Vader in de hemel, dank u wel voor dit samen zijn dat we mochten hebben. Dat we u mochten ontmoeten in deze dienst. Dank u Heer dat u bij ons was. Dank u voor de liederen die we konden zingen. Waarmee we u de eer konden brengen die u toekomt. En waarin we ons weer konden vullen ook met uw beeld. Heer, dank u wel voor de boodschap van Piet. Dank u wel Heer dat u uw melodie dwars door alles heen steeds blijft klinken in deze wereld. Dank u wel Heer dat u een God bent van hoop. Dat u een hoopvolle toekomst heeft voor ieder van ons. Dank u wel dat we ook mogen weten, Heer, dat u ook met ons meegaat, zoals u ook met Jeremia meeging. Heer, dank u wel dat we zo met u ook weer hier vandaan mogen gaan. En daarom mag ik ook de zegen van de Heer meegeven. Mogen de Heer ons zo zegenen en ons beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over ons doen schijnen en ons genadig zijn. Mogen de Heer ons zijn gelaat toewenden en ons vrede geven. Zo zegene ons de Almachtige, de Getrouwe, die was, die is en komen zal. Amen. We zingen nog een slotlied met elkaar en dat is lied 800, Koning met eer gekroond.
wel thuis. En wij zingen nog niet.
Remember.